Gemeente, vanmiddag komt opnieuw Gods woord tot ons. En wij lezen uit Johannes 21. Johannes 21, en daarvan lezen wij de eerste 14 versen. En de tekst voor de prediking is het eerste vers. En u zult merken dat het vooral gaat over het eerste gedeelte van deze geschiedenis, van deze verschijning van de Heer Jezus. En tot en met 7a, het is de Heere. Ik heb er twee preken over geschreven en vandaar dat we ons vooral richten op het eerste gedeelte van deze geschiedenis. We lezen met elkaar Johannes 21, de eerste 14 versen waar de Heere persoonlijk vanmiddag tot ons spreekt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen, die wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor mij te eten? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het net niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. En toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd. En ze sleepten het net met de vissen. En toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen. 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen die durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is dus het eerste vers. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Boven de prediking staat geschreven de verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias. Hij openbaarde zich als volgt. Twee gedachten hopen wij met de hulp van de Heere te overdenken. Je zult bemerken dat het vooral dus gaat over het eerste gedeelte. De les van het lege net en het wonder van het volle net. De verschijning van de Heer Jezus aan de zee van Tiberias. Hij openbaarde zich als volgt. De les van het lege net. Het wonder van het volle net. Gemeente, jongeren en ouderen, wij hebben paasfeest gevierd, nog niet zo lang geleden. Ja, jongens en meisjes, jullie weten natuurlijk wat dat betekent, waarom wij het paasfeest vieren. Wat wij vieren met het paasfeest, ja, dat gaat natuurlijk over de opstanding van de Heer Jezus. Inderdaad, de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. De Heer Jezus is opgewekt door zijn Vader is opgestaan uit de dood. De steen werd weggerold en de Heer Jezus stapt uit zijn graf en hij laat voor goed en voor altijd de dood achter. De dood is overwonnen. De Heer Jezus is door de dood heen gegaan en hij is opgestaan en het graf is leeg. Nou, dat is Pasen. En na zijn opstanding heeft de Heer Jezus zich laten zien. Hij openbaarde zich. Hij openbaarde, dat betekent, hij liet zichzelf zien. En hoe? Door een droom of zo? Nee. Ook niet door een visioen, ook niet. Nee, heel persoonlijk. De Heer Jezus die ging heel persoonlijk op bezoek. Hij liet zichzelf zien in levende lijven. En wie dan? Wie zocht de Heer Jezus dan op? Na zijn opstanding en voor zijn opneming. Dat zijn 40 dagen, hè? Dus hij is opgestaan en 40 dagen en dan gaat hij terug naar zijn vader. Nou, in die tussenperiode, aan wie laat hij zich zien? Nou, in ieder geval niet aan Pontius Pilatus. Dat lezen we dus niet. En ook niet aan Annas of aan Caiaphas of Sanhedrin. Nee, dat lezen we niet. Nee, in die 40 dagen verschijnt hij aan zijn geliefden, aan zijn discipelen en aan iedereen die hem lief hebben gekregen met hun hele hart. De Emmausgangers. Jawel, tot 500 mensen is hij verschenen. Allen die hem lief waren. Wij zouden kunnen zeggen, de Heer verschijnt na zijn opstanding en voor zijn opneming uitsluitend aan zijn kerk. Nou, zo lezen we dat ook in de evangeliën. Verschillende verschijningen van de Heer Jezus. Direct bij het graf zocht hij Maria Magdalena op, om haar te troosten. Hij zocht de Emmausgangers op. Ja, die waren helemaal beduust. Ze konden het maar niet geloven. Ze gingen terug naar huis. En de Heer Jezus zoekt juist hen op. Eerst zagen ze het nog niet, maar toen hij de schriften opende, toen begon het al te branden in hun hart en bij het breken van het brood zagen ze dat het Jezus was. Al die verschijningen. En op de avond van zijn opstanding zocht hij ook zijn discipelen op. Zij die dichtst bij de Heer Jezus stonden. Dat is de eerste verschijning. De eerste verschijning van de Heer Jezus aan de groep van de discipelen. Het waren er toen 10 zonder Thomas. U weet wel, toen de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden. En ineens stond daar Jezus in het midden. En op de 8e dag zocht hij opnieuw zijn discipelen op. De tweede verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Nu met Thomas. En weer staat hij daar in hun midden. Om het ongeloof van Thomas weg te nemen. Nou, en vanmiddag staan wij dus stil bij de derde verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. En dat lezen we in het laatste vers. Dit nu was de derde keer. De derde keer dat Jezus zijn discipelen geopenbaard was. Het was aan de zee van Tiberias. Nou, die zee van Tiberias, dat wordt ook wel eens het meer van Galilea genoemd of het meer van Genezaret. Dat is hetzelfde meer. En daar staan dus 7 discipelen. We lezen het, het zijn Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Johannes en Jacobus en dan nog 2 anderen. We weten het niet, is ook niet zo belangrijk. We weten in ieder geval dat ze naar Galilea zijn gegaan. Naar het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Nou, waarom zijn ze dan naar Galilea gegaan? Nou, omdat de Heer Jezus zijn discipelen had beloofd dat hij daar in Galilea aan hen zou verschijnen. Op grond van zijn woord gaan ze verlangend naar Galilea. In eerste instantie sloten ze zich nog op achter de deuren, maar ze zijn in beweging gekomen. En de Heer Jezus had het al beloofd. Ja, toen in de opperzaal, toen zij de lofzang zongen samen met de Heer Jezus, toen de Heer Jezus het heilige avondmaal had ingesteld, ja, toen al, voordat hij naar Gethsemane ging om gearresteerd te worden, toen beloofde de Heer Jezus al in Matthäus 26, vers 32. Ik citeer het. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, na mijn opstanding, zal ik u voorgaan naar Galilea. En als de engelen bij het graf zijn, Matteüs 28, dan ontmoeten ze daar de vrouwen als eerste. En wat zeggen de engelen? Gaat snel naar de discipelen, met spoed. En zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan uit de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. En dan staat er nog achter, daar zult u hem zien. Nou, de vrouwen gaan vol blijdschap naar de discipelen toe. Ze haasten zich naar de discipelen. En onderweg verschijnt Jezus aan Maria Magdalena. En wederom klinkt daar die boodschap. Matteüs 28, vers 10. Toen zei Jezus tot haar: wees niet bang, Maria. Ga heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea. Aldaar zullen ze mij zien. Nou, dat is dus helemaal niet zo vreemd dat daar 7 discipelen aan de kant van het meer van de zee van Tiberias staan. Ja, ze zijn gegaan. Want de Heere die zal aan hen verschijnen in Galilea. We weten dat de Heere daar ook zal verschijnen aan de alle 11 de discipelen. En dat is dan niet aan de zee van Tiberias, maar op de berg. En die berg, dat is de berg waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, de berg van de zaligsprekingen geweest. Daar zijn ze alle 11 bij elkaar. Vlakbij de zee van Tiberias. Daar krijgen ze ook de zendingsopdracht mee. Daar kom ik zo op terug. Nou, deze berg staat dus vlakbij de berg. Of deze plaats, de zee van Tiberias, is dus vlakbij die berg waar de Heer Jezus straks al de 11 discipelen ontmoet. Ja, en nu staan er nog 7. Ja, de andere 4, die komen nog. We staan eigenlijk te wachten. Te wachten op de beloofde verschijning van de Heer Jezus. Nou, aan de oevers van de zee van Tiberias. Daar zien we dus 7 discipelen staan. Nou, laten we eerst eens beginnen met die plaats. Die zee van Tiberias. Wat is dat toch een bijzondere plaats, hè? Wat is daar allemaal niet gebeurd? Wat heeft de Heere Jezus hier veel wonderen en tekenen verricht? En wat hebben zijn discipelen hier aan de zee van Tiberias veel onderwijs ontvangen van de Heer Jezus? Ja, hier is het trouwens ook allemaal begonnen. 3 jaar geleden. Ja, Petrus, Jacobus en Johannes, ze waren druk bezig met de netten. Maar hier aan de zee van Tiberias, aan de oever, daar werden zij geroepen om Jezus te volgen. En ze verlieten hun vissersboten en hun netten om Jezus te volgen. En de Heer Jezus had toen al gezegd: ik zal u vissers van mensen maken. Allemaal op de zee van Tiberias en aan de kant. Ja, midden op het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Daar zijn ze ook al vaker geweest. Niet alleen om te vissen, maar het was toen de Heer Jezus hen beval om naar de overkant te varen. En midden op dat meer begon de aarde te beven en de golven, ze sloegen over een scheepje heen en het begon te piepen en te kraken. En ze waren bang dat ze zouden verdrinken en ze riepen het uit: meester, meester, ziet u het dan niet dat we vergaan? Jezus sliep op de zee van Tiberias, allemaal daar op die plek, wat een bijzondere plaats. En Jezus ging toen staan en hij bestrafte de winden en de zee en die kolkende zee werd een spiegelglad meer. Daar liet hij zijn almacht al zien, dat hij de Heere is. De zee van Tiberias. Denk aan de wonderbare visvangst al eerder. Dat is niet deze, dat is een andere in Lucas 5. Als Petrus zegt: nou, we hebben de hele nacht gevist, we hebben niks gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ook allemaal daar. En aan de oevers van de zee van Tiberias. Denk aan die 5 gerstebroodjes. 2 visjes. Zo werden 5000 mensen gevoed. Nou, het is wel duidelijk. De zee van Tiberias. Die plaats is van grote betekenis geweest voor de discipelen van de Heer Jezus. En opnieuw zal de Heer Jezus zijn discipelen, zijn 7 discipelen hier op deze bijzondere plaats onderwijs gaan geven. En dan lezen we dus: en hij openbaarde zich als volgt. En dat heeft ons wel wat te zeggen vanmiddag. Hij openbaarde zich als volgt. Kijk, dat betekent dus dat de Heer Jezus zich niet alleen openbaarde helemaal aan het einde van deze geschiedenis, toen het net vol was en toen Johannes riep, het is de Heere. Ja, toen zag Johannes het aan het werk van de Heere, maar er staat hier, en Jezus openbaarde zich als volgt. Dat betekent dus dat ook in dat lege net, toen ze heel de nacht aan het vissen waren, dat toen de Heere verborgen weliswaar, aanwezig was. Om zijn verschijning minutieus voor te bereiden. Nou, dat is belangrijk om te weten. Dat lege net en dat volle net, daar openbaarde zich de Heere zich dus in. Hij openbaarde zich als volgt. Maar, kijk, dan wordt het misschien ook wel een beetje duidelijk. Want ik heb van allerlei Bijbelverklaringen zitten lezen over Petrus. Kijk, op een gegeven moment, nou, we zien het voor ons, hè, 7 discipelen staan daar aan de oevers van de zee van Tiberias. Het begint donker te worden. Petrus zegt, ik ga vissen. Nou, dan kunnen we van beneden naar boven denken. En dan kun je de gedachten van Petrus een beetje proberen te omschrijven. Een beetje te kijken van, wat heeft hij allemaal nog meer gezegd? Nou, Petrus was ongeduldig. Petrus was gewoon ongeduldig en hij dacht, nou, ik kan wel blijven wachten, maar ik ga vis. Dat kan. Dat zou kunnen. Of andere Bijbelverklarers, die zeggen, nou, Petrus was heel ijverig, bidt en werkt. Dus het is juist heel goed dat hij ging vissen. Dat is ook waar. Maar ik wil het vanmiddag eigenlijk een niveau hoger plaatsen. Hij openbaarde zich als volgt. En de Heere, die stuurt de gedachten van Petrus aan. De Heere, die stuurt Petrus met die gedachten dat hij gaat vissen. En zijn medebroeders, die gaan direct mee in zijn voornemen. En ze gaan ook allemaal direct. Waarom dan? Nou, omdat de Heere ze daar op de zee van Tiberias wil hebben. De Heere, die wil ze op de zee hebben. En daarom openbaart hij zich en laat hij Petrus de anderen meenemen en zo gaan ze. En zo gaan ze. Dat hebben ze zelf niet in de gaten. Nee, dat niet. De 7 discipelen. Nou, dus ze gaan vissen dus. Nou, ze zien het voor ons natuurlijk. We weten dat het niet de eerste keer is dat ze op de zee van Tiberias gaan vissen. Nee, er zitten ervaren vissers bij. Nou, ze kennen de wateren en ook de stroming, maar al te goed. Ze weten precies van, nou, de stroming staat zus en zo. Het is de beste tijd in de nacht vissen. De vissen die komen aan het wateroppervlakte. Nou, en hier staat de beste stroming en zo gaan ze. Vast en zeker met de overtuiging dan om straks de netten vol te slepen met vis. Maar, wat een teleurstelling. We lezen in vers 3 en in die nacht vingen zij niets. Dat is wat geweest. Heel de nacht slepen ze die netten door het meer. En dan gaan die netten omhoog. En vol verwachting kijken ze en niets. En nog een keer. En nog een keer. En ze blijven maar vissen. En heel de nacht helemaal niets. Niet één klein visje. Wat een teleurstelling is dat. Ken je dat? Kent u dat? Nou, dat kan in ons leven ook zo zijn. Daar hoef je niet per se voor te vissen, maar als alles tegen zit in uw leven of in jouw leven, of in mijn leven. Als je, nou, ik noem maar wat, vol moed bent begonnen aan het nieuwe schooljaar. En alles valt zo tegen. Door omstandigheden kun je je gedachten er maar niet bij houden en de ene onvoldoende volgt op de andere onvoldoende. Wat een teleurstelling. En je examens dan. Oh, ik heb ze helemaal verprutst. En ik ben heel de dag in dag uit ben ik bezig geweest. En ik heb me zo goed voorbereid. En wat een teleurstelling. Of ouderen onder ons. Ja, ons leven kan vol teleurstellingen zijn. Als al de schijnbare zekerheden ons worden ontnomen. Huwelijksproblemen. We hadden nog zo gedacht dat we altijd bij elkaar zouden blijven. Het is niet zo. Pijnlijk. Voor andere zekerheden, maar waarvan we dachten dat het zeker was, ze worden ons ontnomen. En daar zit je dan, of sta je dan. En heel ons leven kan een groot vraagteken zijn. En dan kijk je om je heen. En wat heb ik dan nu eigenlijk nog, waarvan ik dacht dat het zo zeker was. En ik heb niets. Het is een leeg net in mijn leven. Maar dat kan ook in het geestelijk leven zo. Ja, dat kan. Als je misschien wel vol was en hier stond, belijdenis voor God en zijn gemeente mocht doen. En helemaal vol was en de aanwezigheid van de Heere wist vanuit zijn woord. En toen u misschien voor het eerst aan het heiligavondmaal kwam en u werd getrokken met koorden van liefde. En daar de Heere Jezus mocht ontmoeten aan de tafel. En u was er zo vol van en zo zeker van. Maar nu, ach, die woorden van de Heer, ze vervullen mijn hart niet meer. En het is zo koud en het is zo leeg geworden. En mijn dagboekje, oh, ik kon er zo goed uit lezen. En ik merkte zo de aanwezigheid van de Heer vanuit zijn woord. Maar nu niet meer. Mijn net is leeg. Daar zijn we gekomen natuurlijk al een poosje bij dat lege net. En dat is een les. Ja, dat is waar. De discipelen, ze vingen helemaal niets. Nou, wat is nou Gods bedoeling daarmee? Als we een leeg net hebben, als ons leven leeg is. Wat wil de Heer daar nu mee? Nou, laten we eerst heel goed oppassen om Gods bedoelingen in ons leven zo even 1, 2, 3 in te vullen. Dat moeten we niet doen. Mogen we niet doen, dat kunnen we trouwens ook helemaal niet. God is soeverein in zijn handelen. Gods werk gaat boven mijn verstand, boven mijn denken uit. Ik kan Gods handelen niet in mijn verstandskader passen. Dat gaan we niet doen. Nou, wat moeten we dan wel doen als ons leven leeg is? Nou, Gods woord open doen. En dan eens kijken wat Gods woord te zeggen heeft. En dan weten we dat in deze geschiedenis God verborgen aanwezig was. In zijn verborgen aanwezigheid bereidt de Heer Jezus dus zijn discipelen voor. Het is dus al een wonder. We zouden ook kunnen zeggen de les en het wonder van het leven. Het is al een wonder dat heel de nacht er niet één visje in het net komt. Dat de Heer die vissen nu precies die andere kant op laat zwemmen, maar niet in dat net. Het is de Heer die daarvoor zorgt. Dat er helemaal niets gevangen wordt. En dat is een wonder. Maar ondoorgrondelijk zijn Gods wegen. De discipelen, ze begrijpen er helemaal niets van. En zo kunnen wij ook vaak tastend in het duister ons leven voortgaan. En we begrijpen er helemaal niets van. En het is zo leeg. Waarom? Maar vanmiddag krijgen we dus onderwijs net als de discipelen. Geestelijk onderwijs van de Heer over een leeg net. Nou, laten we eens kijken, wat gebeurt er verder? Nou, het is een slopende en teleurstellende nacht geweest. Al de hoop op een goede vangst is echt helemaal verdwenen. Die morgenstond breekt aan en de vissen, ze zwemmen dus niet meer aan het wateroppervlakte. Het is over, het is uit, we gaan terug. En dan gaan ze, terug naar de haven, lege netten. Ik stel me zo voor dat het humeur van deze mannen tot een nulpunt is gedaald. Daar gaan ze, zeven ervaren discipelen, de zeven ervaren vissers onder hen. Gaan ze terug naar de haven met lege netten. Wat een blamage is dit. En misschien hopen ze ergens stil van binnen dat er nu niemand staat aan de kant van de wal. Niemand staat om te vragen om vis. Dat wil je toch niet. Je wilt toch niet met je lege netten openbaar komen. Je wilt toch niet laten zien dat je heel de nacht voor niets gewerkt hebt. Nou, dat vond ik ook net zo fijn hoor. Ik weet nog wel dat ik een slecht cijfer had. Ik had een SO of een repetitie, dat weet ik dan niet meer, maar dat was niet zo best. Ja, en wij hadden geen magister of andere dingen om op te... Mijn ouders die konden dat niet allemaal zo direct zien, die onvoldoendes. En ik dacht, weet je wat, ik frommel dat blaadje in mijn tas en ik laat het daar. En ik wil dat niemand vraagt naar mijn cijfer. Want daar loop je niet mee te koop. Maar, ja, de discipelen, ze hadden wel gewild dat er niemand stond, maar ze worden wel geconfronteerd met hun lege net. En dat is echt pijnlijk. Dat is pijnlijk en dat doet zeer, want aan de kant van het water staat daar een man. En deze, voor de discipelen dus een onbekende man, is niemand anders dan Jezus. Hij staat daar. Maar nog steeds is de Heer Jezus verborgen aanwezig. En datzelfde deed hij ook bij de Emmausgangers, waar we het al over gehad hadden, en bij Maria. Eerst laat hij zich niet zien in zijn verborgen aanwezigheid, gaat hij onderwijs geven om dan straks zichzelf te laten zien. En hoe doet hij dat? Nou, door een vraag te stellen, een hele simpele, korte vraag. Ja, als de Heer Jezus een vraag gaat stellen, dan dringt hij door tot het diepst van je ziel. Tot waar het pijn doet. Hij roept, en dan staat er in onze vertaling, lieve kinderen. Maar we kunnen het ook vertalen, omdat er verschillende Griekse woorden staan met jongens of makkers. Omdat hij in zijn verborgen aanwezigheid daar staat, doet hij zich voor als een man die daar de vissers roept zonder dat hij ze kent. En de beste vertaling zou wat mij betreft zijn makkers of jongens. Jongens, makkers, hebben jullie nog wat broodbeleg voor mij? Hij doet zich voor als een man die een emmertje vis wil krijgen. En tegelijkertijd is dit een hele ontdekkende vraag en legt de Heer Jezus dus zijn vinger op die zere plek. Ze hebben niets. Ze hebben helemaal niets. En dan moeten ze terugroepen, nee. Au, dat is pijnlijk, dat doet zeer. Nee, ik heb helemaal niets. De discipelen, ze hebben helemaal niets. Lege netten. En ze moeten heel eerlijk zeggen, nee, kort maar krachtig, nee. Maar tegelijkertijd zo ontdekkend. Zo ontdekkend. We hebben helemaal niets. Nou, en daar wil de Heer ons vanmiddag nu ook hebben. Nou, laten we die vraag ook eens stellen. Als de Heer Jezus ons vraagt, is er iemand vanmiddag in Rotterdam, Kralingse Veer, die voor mij iets heeft? Hebben wij iets voor de Heer dat hem blij kan maken? Iets van ons eigen werk, waar we goed ons best voor gedaan hebben, waar de Heer dan blij van wordt. Iets waar God dankbaar voor kan zijn. Ons eigen werk, hè? Nou, ik niet. En ik denk dat niemand dat heeft. En dat is wel pijnlijk en ontluisterend. De schillen worden van het hart gepeld. En daar staan we dan. En daar zitten we dan. Ik heb niets. Heren, ik heb nog niet eens één klein visje. Ik heb helemaal niets. Ik heb gewoon niets. En dat is nu ook een wonder. Dat is een wonder van Gods genade. Als de Heer ons vanmiddag in ons lege net laat kijken. Dat we niets hebben dan lege netten, lege handen, lege vaten. Ja, dat is dus een wonder. Dat werkt de Heilige Geest in ons hart. Dat doet Hij voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat we werkelijk niets hebben voor de Heer. En dat al ons eigen werk, dus niet uit geloof, maar ons eigen werk zinloos is. Hopeloos. Heilloos. Gebakken lucht. Je hebt er niets aan. Maar let wel op, tegelijkertijd, die lege netten is het werk van de Heer. Hij openbaarde zich als volgt. Hij bereidt het wonder voor van dat volle net, door eerst dat net leeg te laten. Ja, dat is de plaats waar de Heer ons wil hebben dus. De discipelen, ze zijn totaal uitgevist. Er staat niet dat ze midden op het meer na 3 keer... het net gesleept te hebben, de 4e keer het net vol was. En dan zou ze kunnen zeggen, nou, dat is het werk van de Heer, hoor. Moest kijken, 3 keer niks en nu wel. Dat had gekund. Daar is hij vrij in. Maar het is heel bijzonder dat ze teruggaan. En eigenlijk helemaal niets hebben. Ze zijn eigenlijk uitgevist en ze zijn er helemaal klaar mee. En dat lege net, dat leert ons dus dit. Zonder mij kunt gij niets. En zo worden de discipelen dus voorbereid op die grote opdracht daar op de berg als de Heer Jezus aan de 11 discipelen verschijnt. Want als ze daar straks met zijn 11 staan, ontvangen ze de opdracht van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, gaat heen en onderwijst al de volken, dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lerende hen alles wat ik u geboden heb. En hier op de zee van Tiberias worden ze dus voorbereid op de grote Pinkstermorgen. Om straks als vissers van mensen dat evangelienet uit te werpen. Om mensen te gaan vangen in het evangelienet. Maar dat gaat nooit, nooit, nooit lukken in eigen kracht. Zo de Heere het huis niet bouwt, we hebben ervan gezongen. Te vergeefs arbeiden de zelfs bouwlieden eraan. En zo de Heere onze stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Dus als de Heere ons niet uit zijn volheid bedient, dan hebben wij niets dan lege handen. Als de Heilige Geest vanmiddag er niet bij is, en als Hij niet door het woord u opzoekt, en als de Heilige Geest niet werkt, dan heb ik lege handen en dan kunt u naar huis wat mij betreft. Want ik heb helemaal niets voor u. Ik heb een leeg net. En ik heb niets in eigen kracht om u blij te maken. Maar ik mag u een rijke evangelie verkondigen van Jezus Christus. En zonder hem kan ik helemaal niets. En dan wordt het ook niets. En tegelijkertijd kunnen we dat lege net niet uit elkaar trekken. We kunnen niet dat lege net en dat volle net uit elkaar halen. Nee, de Heer Jezus laat zijn discipelen echt niet achter met lege netten. Hij eindigt niet met het zinloze werk van mij of van u. Nee, zeker niet. Hier ligt wel een troost. Want weet u waarom de Heer nou die netten leeg houdt? Om ze op zijn bevel te vullen. De Heer maakt ons leeg, maar met één doel. Om u, jou en mij vanmiddag onder de bediening der verzoening vol te maken. De Heer maakt ons arm, nameloos arm, om ons vervolgens rijk te maken. Dat is een evangeliewoord. En laten we oppassen dat we dan niet van allerlei bevindelijke praatjes gaan houden. Hoe dat dan allemaal werkt. Zoals ik al zei, laten we de schriften openen. En dan valt het op dat de Heer kennelijk zo werkt. En niet alleen hier aan de zee, op de zee van Tiberias, maar ik dacht tijdens de voorbereiding ook aan Hanna bijvoorbeeld. Hanna. De lofzang van Hanna, 1 Samuel 2. Prachtig. Dan zien we iets terug van de les van dat lege net en het wonder van dat volle net. Wat zingt Hanna dan? De Heere doodt en maakt levend. De Heere doet mij ter helle nederdalen en Hij doet mij wederopkomen. De Heere maakt mij arm en Hij maakt mij rijk. Hij vernedert en Hij verhoogt. En hongerigen vervult Hij met goederen. Het is de Heere. Hoort u dat? Hoor je dat? De Heere openbaart zich als volgt. Hij zorgt voor het lege net en voor het volle net. Nou, laten we dan eens terugkeren naar de zee van Tiberias. Naar dat ontluisterende antwoord op die ontdekkende vraag van de Heer Jezus, krijgen de discipelen een uiterst merkwaardig bevel van deze man. Jezus, die ze nog niet kennen, niet zien. En wat lezen we dan in vers 6? En hij zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Wat? Wat? Aan de rechterkant? Nou, zo hebben ze dat niet geleerd op de visserschool. Aan de rechterkant, dat is stuurboord. Die man aan de kant, die roept dat we dat net stuurboord moeten gooien. Dat is toch onmogelijk? Als dan je net vol raakt, dan raak je stuurloos. Dat hadden ze zo niet geleerd. En dan is het ook nog eens morgenstond geworden. De zon kwam op en die vissen die zijn al lang de diepte in. Dat is toch onmogelijk dit. Maar tegelijkertijd komen de woorden van deze man met kracht en met macht. Hoe kan het ook anders? Het zijn de woorden van Jezus. En het is dus de Heere en zijn woord komt met macht en met kracht. Ook vanmiddag. Als het onmogelijk is voor u om tot de Heere te komen. Als u ploetert en denkt, hoe moet dat nu toch? De Heere roept met kracht en met macht. En dan zal alles wijken. Onze eigen gedachtespinsels, onze eigen bevindingen, onze eigen gemaakte godsdienst, onze drempels, onze tegenwerpingen, ze smelten als sneeuw voor de zon. De Heere maakt gewillig. Hij roept. Hij staat ook niet van, nou, het zou verraadzaam zijn als je het net aan de rechterkant van het schip werpt. Probeer het eens. En misschien, wie weet, vang je nog wel wat. Staat er niet. Ze gehoorzamen aan het woord, aan het bevel van deze man. En het gaat tegen alle voorschriften in. En het bevel en deze beloften, ze lijken onmogelijk. Maar hier ligt een troost en een bemoediging in. Want de Heere, het komt allemaal bij hem vandaan. Hij openbaart zich als volgt. De Heere beveelt. Werpt u net aan de rechterkant. De Heere belooft en gij zult vinden. En hij schenkt. Niet zo'n klein beetje hoor. 153 grote vissen. Er zit niet eens een kleintje bij. En het net is helemaal vol. Hij belooft. En hij schenkt. En dat liet hij aan zijn discipelen zien, daar aan de zee van Tiberias. Dat net zal vol raken, dat evangelie net zal tot precies dat aantal 153. Exact zijn vissen, ze komen erin hoor. En dan, heel opvallend, dan gaan we ook van zingen straks. Heel opvallend, dan Johannes, de discipel die Jezus lief had, dat is Johannes. Die zegt dan, die ziet dan in één keer dat net helemaal vol gaan. En terwijl dat hele nacht leeg was, en dan zegt hij, het is de Heere. Het is de Heere. Kan niet anders. Maar hij ziet hem nog niet. Er staat nergens in de schrift dat Johannes in één keer zag dat het de Heere was. Op grond van zijn werk en op grond van zijn handelen merkt hij op, dit is de Heere. En hier krijgt Johannes onderwijs, want straks zal de Heer Jezus opgaan naar zijn vader en dan zal Johannes hem niet meer met zijn blote ogen zien. Hier krijgt Johannes onderwijs, het is de Heer. En hij herkent de Heer aan zijn werk en aan zijn handelen. En daar zingen wij ook straks van. Net als Asaf die in de nacht van zijn leven zijn ogen omhoog heft en zegt, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en er zelf een uitkomst werken. Als nu ons net leeg is, moeten we de Bijbel open doen en goed opletten wat de Heere doet en wat de Heere spreekt. Dat is wat er gebeurt bij Johannes. Nou, dat is een les. En zo werkt de Heere nog steeds. De Bijbel staat er vol van trouwens. Denk aan het eerste, want dat is ook zo wonderlijk, hè? Het eerste wonder begint met lege vaten. Wijn, bruiloft van Cana. Lege vaten worden gevuld. Het laatste wonder. Lege netten worden gevuld. Het komt allemaal bij de Heere vandaan. De wijn, die was veel beter dan die eerste wijn. Hij schenkt mild en overvloedig. En aan het eind is het geen één klein visje in, het zijn alleen maar grote vissen. De Heere eist, hij belooft en hij schenkt meer dan dat wij kunnen bedenken. De Heere is zo vol, volmaakt. Wat de Heere schenkt, daar kunnen wij met ons verstand niet eens bij. Nou, als we nu weten dat de Heere nog zo werkt. Door het onmogelijke heen. het mogelijk maakt. Nou, als er dan iemand vanmiddag misschien is die vastgelopen is, voor het eerst of opnieuw, die het gewoon even helemaal niet meer ziet zitten. Die gebukt gaat door het leven. En het net is leeg. Dan openbaart de Heer Jezus Christus zich vanmiddag in het gewaad van zijn woord. En hij gaat de rijen langs. En hij zoekt vanmiddag mensen op die uitgevist zijn. Die vastgelopen zijn. Die misschien voor het eerst of anders opnieuw in hun eigen werk vastlopen. En denken, oh, ik maak er weer helemaal niets van. Dan klinkt daar het bevel van Jezus. Werp uw net aan de rechterzijde van uw schip. Niet in uw eigen werk. Dan werp je net in de zee van Gods belofte. Werp je net in de zee van zijn genade. In de zee van zijn trouw, van zijn goedheid. Werp uw lege net in de zee van zijn liefde. Dat is nu het werk van de Heer. Als je met lege handen, met lege netten, de Bijbel opendoet. Je handen vouwt, Heer, ik zoek uw aangezicht. Net als David. En spreekt Gods woord maar na. Heer, u zegt, zoek mijn aangezicht. Heer, ik zoek uw aangezicht. Heer, ik heb lege netten. Maar hier ben ik met mijn lege netten. En ik ben moe en ik ben arm en ik ben blind en ik ben naakt. Maar op grond van uw woord kom ik tot een God die zalig maakt. Ik zoek het niet in mezelf. Maar buiten mezelf in Christus Jezus. Werp je lege net op Gods woord. Pleit er maar op. Want hij uist. Hij maakt leeg en hij maakt vol. Hij eist en hij belooft. En hij schenkt. Mild. En overvloedig. Amen.